Deze sessie gaat over Entity Framework 4. Entity Framework is vorig jaar met Visual Studio 2010 en .NET Framework gelanceerd. En toch best wel wat aardig wat mensen. Dus ik ben even benieuwd naar wat je hier zoekt. Even een kort marktonderzoekje. Wie heeft er met Entity Framework iets ontwikkeld? Wie heeft dat in productie? Nou, wordt al wat minder. En de rest, roep eens een kreet wat je hier zoekt. Wat zou je graag zien? Sorry? Ja, eens. Eens.
Daadwerkelijk gaan gebruiken in productie zetten.
Oh, oké. Goed zo, dus nog een beetje in die experimentele fase. Entity Framework is natuurlijk een ding wat je niet zomaar even op je project introduceert. Het is een data access manier. En als je met een groot project bezig bent, dan is het niet van, we zijn halverwege, laten we het eens met EF gaan proberen. Dus vaak heb je dan even nodig voordat je daar over kan praten. Vervolgens ga je tegen bijvoorbeeld DBA zeggen, er komt nu dynamische SQL naar je toe, wat vind je daarvan? Dan heb je ook weer een discussie en ben je weer wat tijd verder. En op een gegeven moment kom je daar verder mee. Even kort, ik ben Pieter de Bruin, ik werk voor Avanade en doe daar iets met applicatieontwikkeling. We doen af en toe natuurlijk deze sessies puur om te vertellen wat we tegenkomen in de praktijk. In deze sessie wil ik vooral, ik laat wel even kort zien wat er nieuw is in Entity Framework 4. Wat natuurlijk vorig jaar uitkwam. Nu is Entity Framework 4.1 bijna gereleased. Daar zal ik ook kort iets van laten zien, maar vooral heel veel Visual Studio, gewoon code, demo's, dat soort dingen. En wat is nou de reden voor mij om iets te vertellen over Entity Framework? Nou, eigenlijk is dat heel eenvoudig. Je merkt dat veel klanten en ook techneuten problemen oplossen met bijvoorbeeld Dynamics CRM of met SharePoint-lijsten. Op een gegeven moment krijg je heel snel de vergelijking van, zodra het maar iets van een entiteit is of iets wat ik in een tabel zou kunnen stoppen, dan doe ik dat gewoon met SharePoint, in een SharePoint-lijst of in een XRM-entiteit. En dat kan soms zo zijn, maar er zijn ook momenten waarop dat gewoon minder handig is. En het lijkt erop, zonder Entity Framework, dat het dan een hele drempel is om juist iets custom te gaan bouwen. Terwijl Entity Framework juist daar heel erg mee helpt. Dus Entity Framework biedt die versnelling om je interactie met data sneller te maken. Dus de link tussen je scherm en je tabel, dat gaat aanzienlijk beter. Dus we laten iets zien over nieuwe features. Applicatie development moet meer productief zijn. En Enterprise Entity Framework kan je gebruiken in enterprise applications. Dus serieuze applicaties in grotere ondernemingen met veel data, veel gebruikers. Dat schaalt. En het werkt goed met SQL Azure en ook op Windows Azure. Dus mocht je een stap willen maken of overwegen om ooit naar de cloud te gaan, als je daar de juiste design patterns bij gebruikt, dan gaat dat heel goed met Entity Framework. Nou, even kort. Introductie. Wat is Entity Framework? Wat is dat voor een ding? Hoe ziet het eruit? Wat werkt er allemaal? Wat zit er in 4 en 4.1? En vooral heel veel demo's. Niet in deze volgorde. Nou, even kort. Data access. Dat heeft natuurlijk een hele geschiedenis. Sinds .NET Framework, van een jaar of 10 geleden. Gingen we zelf SQL connecties bouwen. Gingen we zelf data readers en datasets vullen. Daar doorheen loopen en vervolgens vullen met iets. De stap die eigenlijk in de enterprise wereld erg hielp was Enterprise Library. Die zorgde voor data access. Eerst had je data access application block. Dat werd later samengevoegd in de Enterprise Library. En dat zorgde er gewoon voor dat je een SQL statement of een stored procedure naam met parameters kon vuren richting een database. En vervolgens kreeg je dan een set terug. Dus je hoefde geen SQL connectie meer te maken. Je hoeft er niet automatisch doorheen te loopen. Dat gebeurde allemaal voor jou. En in die zin is Entity Framework eigenlijk gewoon een vervolgstap. Een logische vervolg op nog meer abstractie van die datalaag. Je kan heel veel zelf tunen als je dat wil. Maar als je daar geen zin in hebt of geen tijd voor hebt, dan kan je met allerlei wizards heel snel aan de gang. Entity Framework, dat wordt soms geassocieerd met een bepaald type .NET project of een bepaald type database. Entity Framework werkt in ieder projecttype. Werkt ook met iedere database, als er maar een provider is. En het draait dus op Azure. Ik wil straks afsluiten in mijn demo's met Dynamic Data en Visual Studio Light Switch. Niet omdat ik daar nog uitgebreid op wil ingaan. Dat zijn producten, daar zijn genoeg andere sessies van vandaag. En anders kan je daar gewoon op MSDN wel wat over vinden. Maar die gebruiken Entity Framework ook als core. En dat geeft maar aan dat Microsoft dus met het doorbouwen van die stack. Dus ze stoppen niet bij Entity Framework en gaan dan aan iets anders beginnen. Maar dingen als MVC, noem maar op, dat werkt allemaal heel goed samen ermee. Voor WCF, verzin het maar. Ik heb deze twee er even bij gedaan om deze echt end-to-end zijn. Dus vanaf de UI van een website helemaal door naar de database. Met een paar klikken ben je aan de gang. Nou, in het kort. Entity Framework zorgt voor het mappen van business classes naar tabellen in je database. Heel simpel gezegd. Dat betekent dat je een conceptual schema hebt die iets met classes betekent. Je hebt een store schema die iets zegt over je database. En die twee die worden gemapt in een mapping specification language. En in feite heb je daar system data entity voor nodig. Die kun je nog wat, die biedt je allerlei methodes en classes erin. En dit was het punt dat ik. Dit is Studio. Jullie alles wel bekend. Hier heb ik bijvoorbeeld een project die een zo'n ADMX file heeft. Dus een entity data model. X. Je kan op een aantal manieren tussen die tabel en classes navigeren. Je kan dit ding maken op basis van hoe een database eruit ziet. Je kan het ook andersom doen. Dat je op basis van classes een database genereert. En nog wat andere mogelijkheden die laat ik straks even zien. Dit entity data model is gemaakt op basis van de StockTrader database. Die StockTrader ken je wellicht. Die wordt gebruikt door Microsoft om IBM WebSphere te bashen. Als het gaat over WCF performance ten opzichte van hun service stack. En die is wel interessant omdat die gewoon heel groot kan worden. Dus als je ooit performance test zelf wil doen, dan kan je dat goed gebruiken. Nou, hier zie je dat je hebt entiteiten erop. En entiteiten die hebben ook properties. En in feite kan je dat vergelijken met classes met properties en tabellen met columns. Nou, die designer die heeft, als je gewoon op de achtergrond klikt, dan heeft hij een aantal properties zelf. Ja, hij is een conceptual entity model, nou, dat wisten we al. Je kan hier aangeven dat hij wat voor code generation strategy die heeft. Wat voor een templates die heeft om bijvoorbeeld een database te gaan genereren. Als hij dat doet, wie is dan de DB-owner? Wat voor een template gebruikt hij als in de code generation template? Die staat hier. Dat is misschien niet zo goed leesbaar. Maar neem van mij aan dat het een T4 template is. Wat op zich niet zo belangrijk is als in wat er precies in staat. Maar dat die er is, is wel heel belangrijk. Want het zorgt er namelijk voor dat je heel veel van dat generatie framework kan aanpassen. Dus je kan, als je niet mee eens bent hoe Entity Framework daar databases van maakt, kan je dat zelf aanpassen. Oh ja, en dat is trouwens een goede verbetering ten opzichte van de vorige versie van Entity Framework. Want daar gebeurt het met een proprietary taal. En dit is T4. Dat ken je wellicht uit de software factories van Microsoft. Web Server Software Factory, Web Client Software Factory. En zo nog een aantal. Gebaseerd op Guidance Automation. De container, hier is de containernaam, die is belangrijk, want die gebruik je in je code. Daar, als je een context maakt, straks zal je zien in de codevoorbeelden dat er een entity, dat er een context moet zijn, in feite je database connectie waarover je operaties gaan, die gebruik je, die noem je zo. Lazy loading, dat is ook een van de nieuwe features van Entity Framework 4. Het kon wel een beetje, maar het was lastiger in vorige versies. Nu kan je gewoon in feite op je model al aangeven. Hier moet automatisch snel dingen geladen worden. Of alleen als ik ze benader. Wellicht even terug. Lazy loading betekent dat als je een klasse hebt die gerelateerde classes heeft. Dus heb je wel eens dat je gewoon een collectie van iets anders hebt. Daar zien we zo wel even een voorbeeld van. Bijvoorbeeld een klantentiteit met een adresentiteit. Nou, die klant die heeft een adres of meerdere. Als je zo'n klantenlijst haalt, dan wil je niet per se dat alle adressen dan ook worden opgehaald. Altijd. Dat wil je kunnen beïnvloeden. De ene keer wil je dat wel, de andere keer niet. Nou, dat kan je zo op je hele contextniveau doen. En dat kan je dus ook per entiteit aangeven. Metadata, namespace, pluralize new objects. Ook een belangrijke. Vooral voor het Engels heel belangrijk. In het Engels is meervoud ook wat toegankelijker dan wat de regels in het Nederlands zijn. Maar als je enkelvoudige tabelnamen hebt, dan kan je collecties in meervoud noemen. Vooral als in het Engels is dat superhandig. Nou, goed. Dit is dus zijn de properties van de designer. Nou, dan heeft een entiteit ook natuurlijk een aantal properties. Of die een abstracte klas is, of die toegankelijk is van buiten of binnen. Of die een base type heeft. Je kan dus inheritance doen op basis van die conceptuele klasses. Wat zijn entity set is, dus hoe de naam is van een collectie van die dingen. En hoe de entiteit zelf heet. Dus je zou hier entity set name accounts kunnen maken. Dus het meervoud. Of account collection, als je dat fijner vindt. Nou, hoe ziet dat eruit? Ik zal even een nieuwe erbij genereren. Gewoon even voor het idee. Je geeft hem een naam. Je kiest hier Entity Data Model. Klik Add. En dan kan je al zelf al aangeven of je een empty model wil. Dus een leeg model. Waarbij je zelf de entiteiten gaat modelleren. Wat je zo even zal zien. Of generate from database. Nou, je kan hem genereren op basis van een database. Dat heb ik gedaan. Stock traden. Dus je gebruikt gewoon een SQL connectie. En vervolgens heeft hij die connectie natuurlijk nodig. Dus die connectie wordt ergens opgeslagen. Hij doet next. Je krijgt de designer met alle objecten in je database die relevant zijn voor Entity Framework. Dat duurt even. Maar het zijn tabellen, views en stored procedures. Je kan ze selecteren. Je kan er een paar selecteren wat je wil. Hier kun je dus aangeven of ze enkelvoudig of meervoudig genoemd moeten worden. Pluralize. En include foreign key columns. Foreign keys die zijn ook handig, want die zijn nieuw in EA4. En die zorgen ervoor dat je de referentiële integriteit kan afdwingen. Daarnaast zijn ze handig voor het navigeren tussen entiteiten. Dus als je bijvoorbeeld een master details scherm hebt, met waar ik het net over had, een klant met adressen. Dan kan je bij die klant bekijken, nou, wat zijn je adressen? Klik, en dan kan je daarop door. En ja, die link is heel eenvoudig. En stored procedures, die zijn natuurlijk ook handig. Ik maakte net een beetje een flauwe opmerking als in dat je met een DBA moet gaan praten als je Entity Framework implementeert. Omdat die Dynamic SQL naar zich toe krijgt. Nou, gelukkig hoeft dat niet meer, want in EF4 heb je ook stored procedure ondersteuning. En dan kan je ook linken naar stored procedures. En dan kan je dus ook de functies, zullen we zo even zien, de functies mappen van een entiteit, hoe die naar een database gaat. EF kan dat voor je genereren. Over het algemeen doet hij dat vrij goed. Zeker als het niet al te complex is en verder geen logica of zo in moet zitten. Maar als het wel complexer wordt, dan kan het wel eens zo zijn dat hij aanzienlijk meer T-SQL nodig heeft om een simpele operatie te doen. En dan kan je daar zelf, kan je dat wellicht sneller. Of misschien heeft je DBA gewoon zoiets, ik maak die dingen, jij niet. Nou, prima, dan kan je daar dus nu iets mee. Nou, vervolgens gaat hij rammelen en dan heb je dus de ding. Bij die properties kan je een scalar property toevoegen, een navigation property en een complex property. Een scalar property is gewoon een simple type. Hè? Dus een string of een int of dat soort dingen. Navigation property, die staan hier even niet bij, want er zitten geen relaties in de datamodel. Als je die wel hebt, dan zie je daar dus in feite de foreign key, die automatisch als een navigation property wordt gebruikt. En je kan ook een complex property doen. Die laat ik zo even zien. En dan kan je dus die klant en adres combinatie maken, waar ik het over had. Heb ik dan alles laten zien? Dat denk ik wel. Model browser. Hier zie je nog een, als je dus zo'n entity framework hebt, dan zie je in de model browser een, eigenlijk een andere view. Net als dat je in de solution explorer je bestanden ziet en in een class explorer, of in een class view, in feite een soort van logische indeling. Nou, zo heb je datzelfde. En daarbij maak je een onderscheid tussen het storage stuk en het, zeg ik het precies verkeerd om, tussen het conceptuele stuk, wat die entiteiten zijn die je op je scherm ziet, en het storage stuk wat je in die tabellen ziet. Nou, die kan je ook Even zo openen. Nou, en dan hebben we echt de hele intro gehad. Hier zie je dus je storage model. Nee, dat is niet leesbaar. Daar heb ik een klein beetje geld over uit. Zo. Hierin zie je dat Entity Framework een aantal dingen nodig heeft. Tijdens runtime, maar ook tijdens design time. Want die designer, het scherm wat je zag met al die entiteiten erop, dat moet hij natuurlijk ook opslaan. De locatie, wat staat waar. Zoals ik net zei, Entity Framework is een mapping tussen het conceptuele klassenmodel en het storage model. Dus hij beschrijft het storage model in XML. Een eind later krijg je hier het conceptuele model. En tenslotte heb je dan de mapping. Nou, dan mapt hij de ene entiteit op de andere. Moet ik dat dan zo bekijken? Nee, zeker niet. Want je kan ook, als je gewoon de class view hebt, naar mapping details. En dan kan je zo'n ding selecteren. Nou, daar kan ik niet veel aan zoomen, ben ik bang. Maar je, geloof me maar dat hier links staat maps to account. Nou, dan kan je je entiteiten selecteren. En er staan dan column mappings. Dan zie je een creation date. Die map naar de creation date. En hier zie je ook het verschil tussen een int en een int32. Int32 is wel bekend in .NET Framework en niet in T-SQL. Dus daar zie je die mapping. Dus als je daar wijzigingen in wil, als je het er niet mee eens bent, kan je dat ook automatisch doen. Map entity to tables en views, dat is deze knop. Deze gaat over functions. En dit is wat ik net vertelde over storage procedures. Dat als je een storage procedure wil mappen, dan kan je dat niet entity framework laten doen, maar dan kan je dat gewoon zelf aangeven. Dus als je een insert operatie wil, dan kan je hier gewoon aangeven wat dan de stored procedures die de insert operatie doet. Yes. Nou, even terug. Nou, een hele lijst van verbeteringen. Er is echt een serieuze investering gedaan. Ze hebben ook het aangedurfd om het nummer ineens een stuk hoger te maken van Entity Framework. Zodat het gelijk loopt met het .NET Framework. Dat is natuurlijk makkelijker in de communicatie, want dan weet je welke versie van het EF in welke versie van .NET Framework hoort. Een aantal van deze zaken die gaan we zo bespreken. Ik heb deze er gewoon bij gedaan. Dit is een samenvatting zoals het op MSDN staat. En dan kan je gewoon zelf verder lezen als je daar, als je daar interesse in hebt. Als je de slides verder nog een keer bekijkt. De highlights die we even in code zo willen doorlopen. Designer improvements, nou, die heb je gezien. De foreign key relaties, die hebben we ook nog niet helemaal laten zien. Die laten we zo in een andere designer goed zien. New code generation, daar heb ik even kort iets over verteld. Omdat het ging over de T4 templates. Dus waar het voorheen over de andere code generatie ging, nu met T4. Persistence ignorance. Het idee dat je classes hebt, gewoon je eigen business objecten, die eigenlijk niks hoeven te weten van je onderliggende datamodel. Voorheen was het zo dat die kennis moesten hebben van hoe word je opgeslagen in SQL Server. Via welke provider dan? Via Entity Framework. Dat hoeft nu niet meer. Change tracking voor WCF. Dus je kan, en je moet je voorstellen, die Entity Framework die leeft in een context. Dus die wil altijd weten hoe, wat er aan de hand is. Nou is dat heel makkelijk als je gewoon een console-appje hebt waarin je die context maakt, verbinding naar database legt, een paar aanpassingen doet, vergelijk het met een dataset. Dan zijn er wat rijen gewijzigd en dan kan je dat vervolgens opslaan. Die change tracking die heb je natuurlijk niet meer als je met een service ertussen werkt. Dus WCF die geeft gewoon een apparaat terug. En als je dat vervolgens weer naar die server zou aanbieden, van dit zijn de wijzigingen, succes. Dan weet die server daar te weinig van. En dan zou die eigenlijk het nieuwe of de oude weer moeten ophalen. En dan dingen vergelijken. Krijg je concurrency ellende. Dus ze hebben nu change tracking gedaan. Waardoor je de wijzigingen beter kan bijhouden in een disconnected omgeving. Laten we zien zo. Better integrated support heeft er wel een beetje mee te maken. Plus nog wat extra. Lazy loading. Dus het idee dat je niet automatisch de hele database inleest. En niet automatisch alleen maar één type classes inleest, maar dat kan je in nuanceren. En code-only development. Als we daar aan toekomen, dan is dat in .NET frame, of in Entity Framework 4.1 een nieuwe toevoeging, waarbij je dus wat je net zag, kan genereren van database, classes definiëren in zo'n designer, maar je kan met code-only development ook helemaal zonder zo'n ADMX werken. Dus dan creëer je classes en relaties daartussen en vervolgens begrijpt Entity Framework zelf waar je dat ding wil opslaan en hoe die moet heten en wat je standaarden zijn. En dan pusht hij een database. Nou, dat klinkt wat obscuur als je daar eenmaal aan gewend bent. Dan zijn daar best wel scenario's voor. Ook dit weer. Je wil niet aan een DBA gaan vertellen dat iedere keer als we deployen, de database automatisch wordt overschreven. Maar ja, ja, misschien werkt dat wel. En zeker voor ontwikkeling. Nou. Verder encoden. Dit is model first. Dan moet ik wel even kijken of mijn database leeg is. Daar lijkt het niet op. Gooi ik hem even leeg. Ik had hem nog even getest net. Kijk, je kan gewoon. Je hebt hier ook een toolbox. En dan kan je entities maken. Je kan gewoon een entity erbij zetten. Dan zeg je entity. En dat is dan een tabel. Die kan je een naam geven. Wat zullen we doen? Category. Nou, naam van een entiteit. Die heeft standaard een ID. Ja, daar kan je allerlei properties aan toevoegen. Dat zag je net al. Nou, een ID, een naam, een beschrijving, een gewijzigd op, een gewijzigd door. Nou, het hele verhaal. Je kan een relatie leggen. Dat doe je door middel van een association. Item zou je bijvoorbeeld een categorie ID kunnen geven en dan zou link leggen. Dus dan kan je zo, hup. Nou, dat doen we nu even niet. We selecteren wel even een andere. En daarin zie je hetzelfde. Er kunnen meerdere items bij in orde horen. En in de properties van dat navigatiescherm. Zo. Zie je de foreign key. Zie je de and one multiplicity, dus hij heeft het ene uiteinde. Nou, dat zit in de orders. Die andere zit in de items. Van de orders is er één multiplicity, aan de andere is een ster. Referential constraint. Dus er zitten allerlei mogelijkheden aan. Je kan hem weggooien natuurlijk. Je kan hem nog allerlei details op aanpassen. Je kan hem valideren. Noem maar op. Die category die kan ik ook wel even in laten staan. Standaard, dat is wel interessant. Als je een string hebt, even kijken, heb ik die hier? Ja, dan is de max length max. Dus je moet, als je dit soort dingen doet, het lijkt heel eenvoudig. En dan ga je even snel een entiteit in elkaar klussen en stel wat kolommen erbij. Maar loop even goed de dingen door, zoals we het net eigenlijk in die eerste demo ook hebben gedaan. Dat je alle properties van je entities heel goed weet. Want als je iedere string met een max lengte ook max geeft, dan heb je alsnog weer een gesprekje met je DBA. Ik kan nu even gaan klaar. Update model van database, dat is aan de ene kant. Dus als je aanpassing aan je database hebt gedaan, nu doe ik generate database for model. Rammel, dan genereert hij dus zelf de DDL. Daar kan je zelf wel mee aan de gang. Hij waarschuwt je dat hij hem gaat overschrijven. En dat het invloed heeft op de mapping die er was. Dan heb je hier de gegenereerde DDL. Die kan je gewoon executen vanuit Studio. Naar je database of je server name. Command executed successfully. En het zal je niet verbazen. Dat er nu ook een category set bij is naast die andere entiteiten. Nou, ik moet hier even weer een customer invullen. Anders dan gaat zo de volgende demo niet. Zo. Nou, dat is een beetje een rare volgorde van, kijk, want hij is wel degelijk gemapt. Dat is een beetje een rare melding in de volgorde van validatie. Ik heb nu category geselecteerd en dan mapping. maps to category set, column mapping, bla. Ja, dus je ziet wel degelijk dat er een mapping is, net als dat deze een mapping heeft. Alleen ja, de volgorde, hij heeft eerder de entiteit gegenereerd dan dat hij in feite het storage model heeft bijgewerkt. En dan lijkt het alsof die mapping er niet is. Nou, hartstikke leuk, maar wat doe je er dan mee? Dit is even misschien wat te handmatig dan wat je gewend bent van Microsoft de laatste tijd. Want over het algemeen is het gewoon met data binding. En ook dit is gewoon goed te data binden. Alleen soms is het gewoon voor het begrip van wat zit er dan in en wat kan ik er allemaal mee. Gewoon aardig om even te kijken naar ja, het laagste niveau waar je dat ding kan aanspreken. Dat heb ik dus nu hier even gedaan. Het is een console app, dus je hebt een static void main. Er wordt een context gestart van die model first, dus van dat ding wat we net gegenereerd hebben. Vervolgens ga je met die context. Lees maar, of zal ik een beetje zoomen. Met die context, dan kan je gewoon aanvragen, nou, doe mij je lijst van customers. Dit is even een simpele query, hè? We gaan zo lastige dingen doen. En vervolgens kan je daar doorheen loopen, for each, en dat ding printen. Nou, we hebben er net eentje ingevuld, dus er zal er ook een beetje uitkomen. En dan zit hier onderaan ergens een read this. Ik heb het te weinig uitgecontaineerd. Ik heb Jan Jans ingevoerd en dat is gelukt. Dus dit is de manier waarop je daarin gaat. En als je wil, dan kan je gewoon SQL Profiler laten meedraaien. Om te zien wat Entity Framework allemaal voor een fetch die SQL op je database afstuurt. Om dat ding te halen. En dat is wel interessant. Dat is wellicht voor nu even te ver. En op zich niet zo heel spannend. Maar mocht je gewoon willen weten wat er allemaal gebeurt, dan is SQL Profiler de manier om in ieder geval het meest eenvoudig toegang te krijgen tot wat er allemaal door Entity Framework gedaan wordt. Er zijn ook allerlei profiling tools voor, alleen die in feite gebruiken die hetzelfde. En je kan het zelf aan Entity Framework zelf ook vragen. Je kan vragen wat voor een query die bouwt van die link zonder dat hij hem afvuurt, dat soort dingen. Ja, en vervolgens, als je nou denkt, ik vind dat eigenlijk wel prima en ik wil zo verder werken, dan kan je dus anders dan dat je alleen maar die fetch doet, kan je ook daar CUD-operaties op uitvoeren. En je kan gewoon een klant aanmaken, een customer, je kan zijn properties zetten en vervolgens dat ding toevoegen aan de lijst van customers die je hebt opgehaald met je context. Delete werkt in feite hetzelfde. Dan gaan we wel iets meer naar de queries. En want er zit een where clause in. Vanuit je where clause het klantobject met dat ID. Daarvan wil ik de eerste hebben en die gaan we verwijderen. Dat kan ook op basis van een key. Dus dat je op basis van die entity key iets doet. Dat je niet het hele object hoeft te instantiëren. En nou ja, update werkt in feite hetzelfde. En je kan gewoon van een van die objecten die je hebt, kan je properties zetten. Nou, zal ik die eerst even uitcommentariëren. Yes. Het scrolt wel interessant zo, hoor. Op een sliding table en met een grote lettertype. Ah, zo gaat hij weer. Oké, dus hier kan je al meer de where clause die we eigenlijk net ook een beetje zagen, maar dan op een andere manier. Zo kan je dus link gebruiken, hè, in die manier van net hadden we gewoon een simpele select all. Nu heb je een link query, dus je kan zeggen, nou, van we zitten nu even in een andere database, maar het idee is hetzelfde. Van die context heb ik een lijst met accounts en van die accounts wil ik op basis van fullname iets filteren. Namelijk, als die fullname voldoet aan dat ding, dan is die goed. En dan van die lijst die ik terugkrijg, wil ik hem verwijderen of printen of nou, dat soort dingen. Nou, ook daar weer. Hier zie je dat hij erin vliegt. Volgens mij is dit er ook maar één. Ja, komt hij alweer. Nou, terug. Fullname is 10. En dan kan je natuurlijk weer allerlei andere dingen van printen. Nou, ik zal die andere demo's even wat sneller doen, want die, ja, ik denk wel dat je dat begrijpt. Dit is Entity SQL. Andere syntax, maar het lijkt al wat meer op die SQL. Alleen het goede van Entity SQL is dat het abstract is van de database die eronder ligt. Dus je kan Entity SQL gebruiken wat lijkt op SQL, T-SQL. Maar dat kan je ook richting Oracle sturen of DB2 of iedere andere database waar een provider is. En tenslotte heb je ook nog een Entity Client. Als je echt zeg maar, de ouderwetse basic loopjes wil doen met bijvoorbeeld een reader. Dus je kan gewoon een command object maken met een T-SQL statement. Create command, dat ding uitvoeren. Execute reader, dan krijg je een data reader terug, daardoor heen loopen. En in dit geval wordt die ook weer geprint. Dat is even querying. Nou zag je dat ik daar steeds de context gebruik in de omgeving waar ik hem ook benader. Dus in feite doe ik hier direct vanuit de presentatielaag, data access, zonder abstractie. Ik heb altijd die context nodig. En een van de nadelen daarvan is dat het heel lastig te testen is. Als ik dit ga testen met een unit test, dan ben ik altijd die context, die live context aan het gebruiken. Dus altijd een operatie naar mijn database aan het sturen. En altijd aan het zorgen dat ik de hele keten test in plaats van een unit test. Wat in zijn puurste vorm alleen de logica test die ik geschreven heb in die methode. Om daar iets mee te doen, kan je een interface maken. Interface die heet bijvoorbeeld I Entity Framework Context. En dat ding heeft kennis van een I Object Set. Dus die weet dat er een set van objecten in zit van het type klant. En dat type kan ik opslaan. Nou, die fake context implementeert die Entity Framework Context. En vervolgens gaat die iets met die klanten doen. Dus hij kan een collectie van klanten binnenkrijgen als je dat ding instantieert. En dan heeft voor Entity Framework en voor de logica die eromheen gaat, lijkt het net alsof je live aan het werk bent. Maar zo kan je een test uitvoeren die niets te maken heeft met je database. Je ziet dat ik hier een fake object set voor gebruik. IF context, ergens van IF context. Heeft een collectie van klanten. En die geef je dus mee bij het instantiëren van dit ding. Dus een testdata. En vervolgens kan je iets aan hem vragen. Namelijk, doe mij je lijst van klanten. En je kan ook iets saven. Als je dat wil testen. Dan moet je het eerst implementeren. Oeps. Vervolgens ga je dan niet met die context aan de gang, maar met een repository. En dat is in feite het hele idee. Dit project heet ook repository, een repository pattern. Dat is beschreven door Martin Fowler onder andere. En die zorgt ervoor dat je abstractie doet van je echte database implementatie. Dus die Entity Framework context, die is die laag daartussen. En in feite kan je die links afsturen naar je live database en rechtsaf naar je fake data. Heeft natuurlijk dezelfde operatie als get all. En vervolgens kan je dat testen. Ik heb ook een testproject gemaakt met een unit test erin. En dan kan je eens een testdata maken. Je kan zoomen. Je kan die testdata, dus dan maak je gewoon een nieuwe klant aan. Ik heb hem even niet gevuld nu met properties, maar je begrijpt het idee. Een lijst van klanten kan je daar aan maken. Die geef je mee aan die context. Vervolgens wordt die repository in het leven geroepen. En is het voor Entity Framework net alsof het dit de omgeving is. Nou, het volgende van de highlights, dat is deze. Als het heel belangrijk is, mag je het opnemen. Oké. Ik wil het ook weten natuurlijk. We hebben net gezien dat je dus je database kan je mappen op je classes of andersom, je classes mappen op een database. Dit is iets waarbij je met bestaande classes aan de gang kan. POCO staat voor Plain Old CLR Objects. Is gewoon dat je met je huidige business classes kan werken. Nou, wat hebben we daarvoor gedaan? een model geïmplementeerd. En die model die heeft wel een lijst van zaken, maar er zit verder geen kennis achter van de mapping. Dus er zit gewoon een lijst van deze classes in.
Als ik de goede heb, ga ik even zoomen.
Ja. En dit is een lelijke hoor, want hier zitten alle classes gewoon in één file, maar dan begrijp je het idee eens. Hier wordt een object context, van object context wordt geërfd voor die entities. En in feite heb je hier een, hier zie je dat je een partial class hebt van die AdventureWorks entities. Dus in feite haakt de ding in op de ADMX die je hier hebt. Dus deze zorgt ervoor dat er eigenlijk automatisch een soort van mapping gemaakt wordt tussen de classes die je al had. Namelijk hier. Bijvoorbeeld een line item. Die stonden hier ook net in de model. Zip. Line item, order, contact. Nou, die zie je ook hier. Alleen is het nergens een mapping fysiek tussen die twee dingen. Alleen, by convention. Dus je hebt die dingen dezelfde naam gegeven. En die types die blijken ook nog een beetje te mappen. Ze heten wel virtual. Daardoor wordt die impliciet gemapt. En dat zorgt er gewoon voor dat je niet zelf die aanpassing hoeft te doen. Dat je gewoon je bestaande objecten kan gebruiken. Nou, dat model wordt gebruikt in de WCF-service. Ik heb hier een service en een client. Die client is een console-app ook vandaag. En die test gewoon iets. Die spreekt de WCF-client aan en die doet vervolgens een statement van get orders. En dan bekijkt hij er iets van en dan werkt hij hem bij. En zo zie je dat je eigenlijk zonder veel code te schrijven, vrij eenvoudig met Entity Framework ook aan de gang kan. Dus je genereert iets, je zorgt dat die by convention hetzelfde is en dan mapt die automatisch. Even kijken hoe dat eruit ziet. Hier beginnen we in de client, stappen we in de service. Nou, in die service werk ik ook weer met diezelfde context. Deze loading enabled is false. Dat kan je dus niet, hoef je niet alleen design time te zetten, maar kan je ook runtime zetten. Het is wel degelijk. Lazy loading is true. Nou, en dan haalt hij gewoon de lijst op van orders. Dit is trouwens wel een interessant scenario, want hier gebruikt hij dus lazy loading in combinatie met WCF. En dat is wel een van de aandachtspunten. Het feit dat het nu kan in Entity Framework 4 is ook niet, betekent niet dat het per se moet. Lazy loading is heel interessant. En het feit dat je end-tier kan is ook heel interessant. Maar die combinatie kan ervoor zorgen dat je een hele chatty service applicatie krijgt. Want als je vervolgens in die client eerst de lijst van, wat halen we hier op, orders ophaalt. En vervolgens de items die erbij horen. Dan zou die iedere keer voor een item onder een order teruggaan naar de server via die WCF-servers. En dan krijg je dus iedere keer een call van doe me de details van deze line items. Terwijl als je hier gewoon in één keer een hele object tree zou ophalen, dan kost dat misschien even wat meer. Er zijn allerlei relaas over op internet. Maar dat is wel de manier dat je in feite wat meer chunky operaties doet. En met grotere berichten, zodat het goed naar je toe komt. En dat je het in feite één keer die data transfer hebt, omdat het serialiseren helemaal arbeidsintensief is en tijd kost. Nou, vervolgens kan hij hem updaten. Als hij hem heeft opgehaald. En niet uitgetimed heeft. Nou, get order, je wordt opgehaald. Order. En daar zie je dus dat het een order is van dat type. De order due date die is van 10 uur vanmorgen en die wordt nu opnieuw gezet. En nu is het bijna 5:12. En dan wordt die teruggepost. Dan heb ik geen breakpoint. Hij wordt opgehaald en als je het zo nog een keer zou uitvoeren, dan zie je dat die is bijgewerkt. En dan zie je dus ook dat die WCF-objecten gewoon terugneemt en dat hij dat begrijpt. En dat is wel even interessant om te bekijken, dat die gewoon, als hij dus gewoon een disconnected order terugkrijgt. Het was wel een order, maar wat is dat voor een ding? Dan kan je ook weer op basis van diezelfde context een zoek doen naar dat ding. met zijn sales order ID. En vervolgens zeggen apply current values. Dus dan kan je zijn, ja, de huidige, de nieuwe waardes. En vervolgens kan je hem saven. Dan hebben we nog een die heeft iets te maken met self-tracking entities. In even kijken hoor. In het scenario van net had je een was er één order die terugkwam naar die WCF service. En vervolgens ging hij op basis van zijn ID, wat alleen bij een update gaat natuurlijk, ging hij zoeken en nou, vond hij hem. En dan kon hij hem bijwerken. Nou, hier heb je het idee van self-tracking entities. Dat zit in WCF en in combinatie met de entity framework. En die zorgt ervoor dat die update methode anders kan. Die zal ik wat meer inzoomen. Die update catalog die kan nu gewoon een hele lijst meekrijgen van products. En die lijst die gaat ervoor, ja, die gaat door die context heen. En je kan vervolgens door die lijst van products kan je gewoon zeggen apply changes. Dus je hoeft dan niet meer een zoek te doen op basis van zijn oude waarde. En dan het oude object ophalen en dan de nieuwe waarde zetten en dat saven. Want dat is eigenlijk wat we net deden. Maar je kan nu gewoon door die lijst heen lopen en die kan je eigenlijk committen. En vervolgens saven. Nou, en vervolgens krijg je een get return. Hoe kan dat dan? Je kan als je in het Northwind model zit. Ik zoom even hier in, want dat is op zich niet zo interessant. Je kan hier een add code generation item bij klikken. En dan kan je selecteren dat je self-tracking entities wil. Nou, die self-tracking entities die zorgen ervoor dat er wat extra van die default templates komen. En dat er een apply changes. Even kijken hoor. Write apply changes code. Nou ja, hij zit hierin. En die zorgt ervoor dat de apply dat hij dus die changes automatisch kan ontvangen en bijwerken. De client is hier een console app. Dat is wel de laatste hoor. We gaan straks UI krijgen. Hier gaan we er doorheen. Oh, ik zie dat ik helemaal geen. Ik gebruik die update methode helemaal niet. Nou. Sorry daarvoor. Deze demo die laat niet zien waar die voor bedoeld is. Hij haalt wel data op, dat doet hij goed. Maar vervolgens moet je ook data kunnen wegschrijven. Dat kan straks nog wel even als we daar zonder erg vervelen aan het eind. Nou, self-tracking entities, dat was dus even heel kort, maar geloof maar dat werkt. Dan gaan we nu naar een UI. Dit is een ASP.NET MVC applicatie. Die zorgt ervoor dat je, daarin zie je ook dat er een goede combinatie is tussen entity framework en MVC. Hier heb je een model. En deze model, en geen ADMX. Dus dit is de nieuwe feature van .NET, of Entity Framework 4.1, dat je een code-only model hebt eigenlijk. Waarbij je binnen die namespace heb je een aantal classes, een class for user. die heeft relaties naar chirps, andere users. Nou, dat zal je niet verbazen, dit lijkt op Twitter. Maar dan gewoon puur qua functionaliteit. Het idee hiervan is dat je een gebruiker die heeft een aantal berichten die hij de wereld in kan roepen. Hij kan mensen volgen en er kan ook gevolgd worden. Hierin wordt in feite de class gedefinieerd van dat ding. ook weer virtual, dus een verwijzing naar een spelfout in chirps. Following, followers en vervolgens kan je daar ook data annotations op gebruiken. Dus je kan ook zeggen, nou, map dit maar niet. Ja, dat kan je bijvoorbeeld wel eens doen als je gewoon afgeleide properties hebt die je zelf berekent. En zoals je hier ziet, laat hij een aantal zien van de chirps die recent geweest zijn. En dat is gewoon een statement die wordt gewoon in memory gedaan. Die hoeft niet gemapt te worden naar een database. Nou, vervolgens heb je een andere klasse met je, in feite je tweet. En hier zie je in dat je entity inheritance kan doen. Dus je kan, zowel dat je met classes inheritance hebt, kan je dat ook met die entiteiten doen. En dan kan je zelf aangeven hoe je dat wilt. Of je wil dat er in feite een extra kolom komt voor dit attribuut in de tabel van chirps. En dat er ook nog bijgezet wordt van, ben je van het type een of het ander? Of dat er gewoon een tweede tabel wordt aangemaakt waarin die media chirps zijn met dezelfde properties die in feite herhaald worden dan van die chirps klas. Nou, en dan het geheel wordt samengevat in de DB context. Die context die heeft dan een set methode voor chirps, voor users. En on model creating legt hij de relaties naar de diverse entiteiten. Daarbij wordt ook nog een, even kijken of, nee, dat wordt niet hier gebruikt. In de Global ASAX wordt een set initializer gebruikt, chirp initializer. En die zorgt ervoor dat als die een nieuwe database aanmaakt, dat er dan ook informatie wordt ingevoerd. Dus je kan aangeven hoe, als er een wijziging is in je entiteitenstructuur, wat hij dan moet doen. Of hij dan gewoon een foutmelding moet geven en zegt, nou, je database is aangepast, maar ik overschrijf hem niet, dus wil je het zelf doen. Of dat hij dat gewoon wel doet. En dat is de klas waar hij hiervan overerft. Zie je niet. Drop create database always. Nou, dat is helder. Database die wordt weggegooid, wordt een nieuwe aangemaakt als de entiteiten niet passen in de tabelstructuur die er al stond. En vervolgens wordt er ook een waarde gestuurd, of wordt er ook data ingezet. Dus er wordt een nieuwe gebruiker aangemaakt die een lijst van tweets heeft en nog een gebruiker. En die worden ingevuld en vervolgens heb je save changes. Dus ze worden ook echt opgeslagen. Moet ik ook hier even kijken of de oorspronkelijke database er nog is. Lijkt er wel op. Ja. Kan wel even weghalen. Zo, weg. Hier moest ik heen. Probeer even te stoppen en te starten. Kijken of, of er nog iets hangt of zo. Nee, maar waarom gaat dat niet? Waarom moet dat niet? Kijk, in Global ASAX wordt het gezet. Misschien dat de applicatie nog draait, dat hij dat denkt. Eén keer even zien wat support is. 37,5 zou zijn. Dus de applicatie die was nog in leven, die werd niet, hij kwam dus niet in application start, dus dat hij niet zijn nieuwe data ging, nieuwe entiteit ging schrijven en data erin. Oké, dus nu heb je, ja, het gaat even heel snel, maar je ziet dat er zo, hij doet, ik heb verder niks aangegeven van hoe dat ding moet heten en waar die moet plaatsen. Dus hij doet automatisch, zoekt die SQL Express, dat moet je aanpassen als je dat anders wil. Hij gebruikt ook automatisch de de model, ja, de, eigenlijk de contextnaam, dus de hele naam, hè, dus de namespaces en classes. En vervolgens de tables, zoals je hem hier hebt ingezet. Een beetje leesbaar. Nou, chirps, dat is een van de entiteiten die we hebben. Media chirps, user, user. Hier heb je dus een relatie tussen. Ik gaf aan dat je dat de gebruiker die kan followers hebben en die kan mensen zelf volgen. Nou, dat wordt in die user-user tabel opgeslagen. En er is nog een tabel die heet ADM metadata. En die zorgt er gewoon voor dat Entity Data Framework, dat die zelf zijn huishouding kan doen. Dus dat die zelf weet wanneer die voor het laatst gedeployed is en wat toen het schema was wat erin zat. Nou, je kan je iets selecteren, je kan je iets aangeven. En hier zie je dat er een validatie is die in MVC naar voren komt. En dan gaan we even terug naar het model. Model. En hier zie je nog een andere attribute die ik net niet vertelde. Als ik een nieuwe user aanmaak, dan moet die zijn name mag maximaal 50 zijn. En minimum length 1. En die string length die zit in class. Nou, dat is dan weer klein. System component model data annotation string length attribute. Dus in dit ding, als je hierheen gaat. Validation data annotations. Wacht, ik stop hem even. References. Data annotations, view and object browser. Hier zie je alle attributen die er zijn. Dus je kan associaties afdwingen, concurrencies, data types, display of niet, editable of niet, key attribute, nou verzin het maar. Dus je kan zo in code eigenlijk alles aangeven wat je in normaal gesproken een SQL tabellen designer ook zou willen doen. Dus of dingen verplicht zijn, in feite nullable, lazy loading, not mapped. Kijk, heb ik nog andere gebruikt? Nee, de rest die had ik net allemaal toegelicht. Nou, dan gaan we richting afsluiting. Wil ik toch nog even. Dit is Dynamic Data. Wellicht ken je Dynamic Data. Mocht je het niet kennen, ik heb hier. Ik heb een nieuw project aangemaakt, ASP.NET Dynamic Data, met entities. Daar heb ik aan toegevoegd een model op basis van de Northwind database. Dat heeft hij gewoon zelf gegenereerd. Vervolgens kan je in Global ASAX aangeven. Hier moet je wat dingen uitcommentariëren. Dus je moet hier zeggen, nou, de register context is van het standaard model is dit. En scaffold all tables is true. Dus je krijgt nu, hij gaat nu zelf code genereren voor alle tabellen. En dat werkt met deze dynamic data route volgorde. En als je die gaat displayen, dan zie je, zie je eigenlijk de kracht end-to-end van Entity Framework. Dat die in combinatie met een visualizer zoals ASP.NET Dynamic Data, heb je gewoon in één keer een werkende website waarbij je entiteiten kan onderhouden. Hier heb je een lijst van, het is weer te klein natuurlijk. Een lijst van je entiteiten, van de tabellen die er zijn. En dan kan je op een klant klikken. En dan wordt die klant geopend. En dan krijg je gewoon alle data te zien van die klant. Customer ID, company name, contact name. En dan kan je kan in combinatie met Entity Framework de entiteiten ook aanpassen. Zodat je niet alles te zien krijgt hier. Zoals bijvoorbeeld een customer ID wil je misschien niet. Je wil misschien dingen formatteren of mee rekenen, dat soort dingen. Hier heb ik gewoon niks aan geprogrammeerd. Dus een paar regels uitcommentariëren en wat goede waarden ingeven. Met het Entity Framework erbij en dan is die klaar. Nou, tenslotte mocht je nog geen light switch hebben gezien. Hetzelfde idee. Light switch gebruikt geen ADMX, maar die gebruikt de code die gegenereerd wordt door Entity Framework. In zijn eigen entity verhaal. En Entity Framework is eigenlijk een nog slimmere dan Dynamic Data. Want die kan. Hier, zoals je hier ziet, die applicatie die ziet er net even wat hipper uit. Die kan beter sorteren, die kan zoeken. Maar een van de krachtige dingen is dat je kan gewoon met configuratie eigenlijk aangeven of de UI een WPF desktop applicatie is of dat het een Silverlight web applicatie is. Nou, dat is wel superkrachtig, want dat betekent natuurlijk dat je heel flexibel bent in alles wat je gaat doen. Nou, ik heb hier twee schermen moeten aangeven, die Search Customer en Customer Detail. We konden net zoeken door klanten heen, dan heb je een lijst met klanten. Vervolgens klik je er één aan en dan heb je een Master Detail scherm. Ook weer zonder te programmeren. En dat betekent niet dat programmeren fout is, maar als dit soort dingen automatisch voor je kunnen gaan, dan ben ik heel benieuwd waar het verder heen gaat met de Entity Framework. Zijn daar nog vragen over? Sorry? Transacties in Entity Framework. Dan kun je zo met SQL Profiler kan je precies zien wat er allemaal heen gaat. Normaal gesproken wordt het allemaal in één transactie afgewikkeld, de statements die je doet. Dus als je ziet, kan je ook via WCF kan dat wat meer disconnected. En dan zou je daar zelf wat meer voor moeten organiseren. Maar in principe regelt Entity Framework daar een hoop dingen voor zelf. Andere punten, afgezien dat het warm is en iedereen toe is aan lunch. Ja? Ja? Ja, er zitten wat extra methodes in, zodat er wat slimmere herkenning is. Wat je zag is dat er een array van, ik weet niet meer wat de entiteit was, maar een array van iets, wordt teruggestuurd en die moet natuurlijk overeenkomen of gematcht worden met wat er al is in die database in feite. Dus hij gaat dan zelf een aantal dingen doen. Hij gaat dan zelf daardoorheen loopen en hij gaat zelf mappen van nou, deze entiteiten zijn waarschijnlijk hetzelfde. Dus dat is de extra code die je daarbij krijgt, die je niet zelf hoeft te schrijven. En ze noemen dat dan self-tracking entities. Maar ja, de logica, die kan je bedenken, die is gewoon, die is niet anders dan dat je het zelf zou schrijven. Alleen je krijgt het gewoon nu.
Dus dat...
Ja. Ja, klopt. En die... Ik had nog een paar slides, maar ik zal ze niet doorgaan, maar die van jou is wel even interessant. Deze. Je hebt expliciete state management. Dus je kan altijd aangeven als je met die context verder wilt, dat je terug wil naar de originele, als er een fout gaat of zo. En dan kan je gewoon netjes herstellen terwijl je applicatie gewoon loopt. Door bijvoorbeeld apply original values, dan herstel je het gewoon allemaal weer. Apply current values, dat is dat je het bewust zet van nou, ik wil dit wel hebben. Change state, je kan ook zelf, als je dieper erin wil, kan je gewoon een property zetten. Of je kan het forceren dat hij denkt dat het veranderd is. En net zo ook met een relatie. Ja, dus er zitten gewoon op het lage niveau zitten nog veel meer uitbreiding. Maar dat is het lastige. Entity Framework is zo'n ding. En er zijn heel veel mogelijkheden voor. Je kan heel verder gaan in wat voor T-SQL gooit er eigenlijk uit. Hoe kan je dat performance tunen? Hoe kan je beter entier applicaties maken? Nou ja, en nog een aantal van die dingen. Dat is gewoon even te veel voor nu.
Heb je nog twee modellen op elkaar mappen die echt heel verschillend zijn?
Ja, ja. Misschien is dat niet helemaal duidelijk geworden. In die mapper die je hebt. Even kijken, waar heb ik een mapper?
Ik heb maar één denormaliseerde
Ja, exact. Kijk. Nou, ik heb even niet zo'n voorbeeld. Ik heb eigenlijk de een beetje simpele voorbeelden gegeven. Maar je kan hier gewoon een lijst van tabellen hebben. Die kunnen op elkaar mappen. En ook andersom. Je kan dus meerdere entiteiten hebben naar één tabel. En je kan meerdere tabellen hebben die in één entiteit onderkomen. Andere vraag? Dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor je aandacht. En smakelijk.
Zit het zomaar bij iets in?
Dit, ja, dit is gewoon gratis van Microsoft.
Okay.
Het zit in .NET Framework.